Ben jij of ken jij een vrouw?
Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje?
Luister dan naar Damn Honey.
Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Welkom bij aflevering 21 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Sigurd Sloot. Het thema van de middag was lichtbeesten en leugenaars.
Ik ben acteur en ik ben geen schrijver. En ik ben begonnen met acteren toen ik op mijn 12e auditie deed voor een toneelstuk op mijn middelbare school. En daar moest ik voor die auditie moest ik iemand helemaal de huid vol schelden. En een meisje, en dat heb ik met heel veel verven en plezier en lef waarschijnlijk gedaan. En het meisje wat uit mijn klas, wat ook auditie deed, die zei na afloop: waarom dat je dat durft? En ik wist toen niet zo goed waarom ik dat durfde, maar nu inmiddels ben ik acteur en denk ik dat dat te maken heeft met dat je als acteur met je publiek een soort afspraak hebt dat alles wat op het toneel gebeurt, dat niet echt is. En met binnen die afspraak kan je dus eigenlijk alles doen. Sta je niet voor lul, hoef je niks te verantwoorden. De afspraak is, wat daar gebeurt, is niet echt. En die is heel duidelijk. Ongeveer 5 jaar geleden werd ik gebeld door een goede vriend van mij, Ernest van der Kwast. Dat is een jongen met wie ik op de middelbare school had gezeten. En hij is schrijver. En hij had inmiddels al 2 boeken geschreven. Eentje onder zijn eigen naam, eentje onder een pseudoniem. En dat had hij gedaan omdat hij als beginnend schrijver meedeed aan een schrijfwedstrijd. En terwijl hij meedeed en zijn inzending wilde insturen, dacht hij: volgens mij is deze jury zo politiek correct dat iemand met een allochtone naam waarschijnlijk eerder zal winnen dan ik. Dus hij heeft nog eenzelfde verhaal geschreven. En dat ingestuurd onder de naam Yusuf El Halal. En Yusuf El Halal won prompt de schrijfwedstrijd. En deze Ernest, die vriend van mij, die dacht toen: dit is een buitenkantje. Ik moet dit gebruiken. Dus hij heeft gedurende 3 jaar volgehouden dat Yusuf El Halal bestond. Hij liet alle communicatie via e-mail gaan. Maar goed, Yusuf werd ook soms uitgenodigd voor een optreden. Ernest studeerde economie en die had aan de Marokkaanse jongen naast hem gevraagd van: zou je een keer naar een optreden willen gaan en een tekst van mij voorlezen? Moet je gewoon zeggen dat je Yusuf bent. Krijg je de helft van het geld wat ik ervoor krijg? Nou, die jongen deed dat. De jongen las niet altijd zijn tekst. Dus het kwam wel eens voor dat hij zijn tekst als Yusuf El Halal voorlas en zelf voluit in de lach schoot. Wat heel weird is als een schrijver voluit in de lach schiet om zijn eigen tekst. En op een gegeven moment, na ongeveer 2,5 jaar dat Yusuf bestond, Ernest had mij dit wel eens verteld. En belde Ernest mij op en die zei: hi, ik heb een probleem met Yusuf. Want Yusuf heeft inmiddels een column in de Belgische krant Standaard. En die zijn erachter gekomen dat het een pseudoniem is. En die willen zeker weten dat er geen blanke LPF'er achter dat pseudoniem zit. Dus willen ze mij spreken? Maar ja, dan zien ze dat ik Ernest ben en niet Yusuf. Dus hoe is jouw Marokkaans accent? Dus ik zei aan de telefoon: ja, is geen probleem. Ik kan gewoon een beetje zo praten. Wil je dat ik opbel? Zeg ik ben Yusuf? Hij zei: ja, dit is te gek. Dus ik zat op dat moment in een acteursbus onderweg naar Dronten, geloof ik, om daar een voorstelling te gaan spelen. En ik heb tegen de andere acteurs gezegd van: jongens, jullie moeten even stil zijn. En ik heb naar de redacteur van die Belgische krant gebeld. Tom Hermans heet die man. Dat onthoud ik ook gewoon, denk ik, de rest van mijn leven. En ik heb gezegd: ja, met Yusuf, jullie wilden maar spreken. Ik snap niet waarom, wat is het probleem? Tom Hermans zei: ah, Youssef, dat is fantastisch dat ik u eindelijk spreek. Het is echt, we zitten toch echt met een probleem. En ik zei, ja, maar ik begrijp niet echt wat het probleem... En ik dacht, shit, dit gaat helemaal verkeerd, joh. Ik begin Vlaams te praten. Ik heb als acteur een beetje moeite om een accent vast te houden als ik een ander accent hoor. Ik heb mij door dat telefoongesprek heen gebluft. Ik heb daarna nog een interview voor de FIFA ook via de telefoon als Youssef El Halal gedaan. Maar dit is allemaal voorgeschiedenis, want uiteindelijk kreeg Youssef... kwam zelfs een boek... van wat hij... hij heeft een boek geschreven, de uitgeverij wist ervan. Op het moment dat het boek uitkwam, kwam er een krant achter dat het een pseudoniem was. Een paar jaar daarna belde Ernest mij op en die zei... Je weet nog van Youssef, ik ben nu bezig met een nieuw boek. Ik ben een enorme fan van Arno Grunberg, zei hij. Zijn thematiek, het verliezen van identiteit, daar voel ik me heel erg mee verwant. Dus ik wil eigenlijk... Kijk, Arno Grunberg heeft die thematiek in al zijn boeken. En hij heeft dat eigenlijk vervolmaakt door Mark van de Jacht, een pseudoniem van Arno Grunberg, in het leven te roepen. Daardoor heeft hij niet alleen de thematiek in zijn boeken, maar ook in het echte leven gebracht. Ik wil eigenlijk nog een stap verder gaan. Ik wil een boek schrijven waarvan iedereen zou zeggen, dit is de nieuwe Arno Grunberg. Wat Arno Grunberg niet geschreven heeft. Dus ik wil een boek in de stijl van Grunberg schrijven. Maar dat kan natuurlijk niet onder mijn eigen naam uitkomen. Het boek heet Stand In. En het gaat over iemand die stand in wordt van schrijvers. En schrijvers die optredens of boekpresentaties of prijzen ophalen allemaal niet zelf willen doen, omdat ze bang zijn of bedreigd worden of wat dan ook. En die stand in die wordt uiteindelijk bekender dan de schrijver zelf. En omdat ik dat dus niet zelf kan doen, dacht ik, ik moet een acteur daarvoor hebben. En omdat ik jou ken, dacht ik, misschien moet jij dat doen. Het idee is dat uiteindelijk recensenten erachter zullen komen. Jezus, maar dit is zo identiek aan hoe Grunberg schrijft. En die Sigurd Sloot, die is acteur. Nee, dit klopt niet. Dit moet de nieuwe Grunberg zijn. Nou, daar zouden we natuurlijk nog heel veel reuring mee creëren. En dat zou het boek helpen met de verkoop. En hij zei, zou je dat leuk vinden om te doen? Toen zei ik, nou ja... Ik kon niet gelijk overzien wat het zou betekenen, maar ik kwam er al vrij snel achter. Ik ben er met mijn ouders en mijn zusje en mijn agent die ik als acteur heb en een paar beste vrienden over gaan praten. Ik moest de cirkel van ingewijden zo klein mogelijk houden. Ik kwam er al vrij snel achter dat ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk wel een goede stunt. Het is een beetje spelen met identiteit. Misschien krijg ik nog wel wat extra publiciteit erdoor, omdat mensen in de marketing dan denken of kranten denken, oh, dat is een acteur, dat is een soort dubbeltalent en een schrijver en acteur. Nou, dat werkte uiteindelijk ook zo. Dus ik dacht, ik wil het wel doen. Dus vanaf dat moment ben ik aan mijn vrienden en familie en kennissen en mensen die ik tegenkwam gaan vertellen dat ik een boek aan het schrijven was, dat ik klaar was met mijn boek. Dat het boek bij de drukker lag. Dat het boek uitgekomen was. Ik heb een boekpresentatie gehouden. Het was krankzinnig. Ik dacht namelijk van tevoren, het moeilijkste wordt het om die interviews te houden met kranten of met ja, wie dan ook, waarvoor publiciteit voor het boek nodig is. Dus ik moet zorgen dat ik elke vraag die ik daar kan krijgen, ging ik aan Ernest stellen. Nou, nee. Ernest die bedacht dan een antwoord. Ik schreef dat op. Ik leerde dat uit mijn hoofd. Ik ben acteur, dus dat kan. En ik dacht, zo, dat hebben we covered. Maar dat was dus helemaal niet het moeilijkste. Het moeilijkste was namelijk uiteindelijk om aan mijn familie en vrienden en kennissen dit vol te houden. Want die kenden mij. Ik kon in een interview gewoon een willekeurig verhaal. Ik kon in een interview bij wijze van spreken vertellen dat ik een omgebouwde vrouw was. Want die mensen kenden mij niet. Maar tegenover vrienden, familie, collega's, andere acteurs, volhouden dat ik een boek aan het schrijven was, bleek veel moeilijker te zijn dan ik had gedacht. Vooral omdat bijna elke reactie was ongeveer als volgt. Jezus, maar heb jij een boek geschreven? Nou, ja, dat heb ik echt altijd al gewild, hè? En ik heb dat nooit gedurfd. En ja, ik vind het zo te gek, man, dat jij dat doet. Jezus, wat stoer. En ik dacht alleen maar, nou, niet te stoer vinden. Want straks komt het uit en dan blijkt dat het toch een grapje was. En dan heb jij dit tegen mij gezegd. En dan schaam ik me daarvoor. Dus dit... Ik voelde mij al vrij snel redelijk ongemakkelijk. Ik kwam ook een meisje tegen en die vond mij leuk. En ik dacht, vindt ze mij leuk omdat ik een schrijver ben? Of vindt ze mij leuk? Dus ik heb het haar al vrij snel verteld. Nou, dat... Ik kwam in krankzinnige situaties. Ik was aan het repeteren voor een toneelstuk. En met een andere acteur en een regisseur. En er kwam een meisje van de publiciteit van dat gezelschap binnen. En die zei, je uitgeverij heeft gebeld. En iedereen keek mij zo aan. Ik zei, ik ben een boek aan het schrijven. Jezus, wat te gek. Waarom heb je dat niet verteld? Ja, nou ja, was er niet van gekomen. En de uitgeverij belde, want ze willen qua publiciteit iets samen met ons doen. Want de première van dit stuk is tegelijkertijd met jouw boekpresentatie ongeveer in dezelfde week. Oh ja, zei ik. Ja, dat moeten we dan. Ja, dat is, doe dat. Lijkt me een goed idee, toch? En ik dacht, ik zwijn me hier wel zo een beetje tussendoor. Maar vervolgens, een uurtje later in de repetities, zei de regisseur, hey, maar we zijn nu bezig met die vertaling van het buitenlandse stuk wat wij dan nu. Maar, zou jij daar ook even naar willen kijken? Want en ik dacht, ja, maar dit wil ik dus niet. Want dan wordt op basis van een fictief schrijverschap ga ik iets zeggen. Weet je, ik heb ook een jaar Nederlands gestudeerd, dus ik kan er wel iets over zeggen. Maar ik ben geen schrijver, jongens. En ik kan dat niet laten merken. Want dat was dus het grote ding. Ik moest de hele tijd volhouden dat boek van mij was. Ik heb het bij me. Dit is het boek. Dit is niet mijn boek. Mijn foto staat achterop. De eerste keer dat ik dit zag, dit was krankzinnig. Het was soms heel eenzaam. Ik had gelukkig dus een paar vrienden aan wie ik het kon vertellen. Maar ja, die cirkel van ingewijden moest ook zo klein mogelijk blijven. Want ja, Jezus, iedere keer als ik het iemand vertelde, dan moest hij mee gaan liegen. Dus dat was een grote verantwoordelijkheid ook. Maar het ergste was ook dat ik dacht, ja, de stunt is dat het moet zo groot mogelijk zijn. En dan, als het uitkomt, dan gaat iedereen snappen dat dit een grap was. En als dan de reuring zo groot mogelijk is over het boek, dan is de stunt het meest gelukt. Maar dat gebeurde dus eigenlijk niet. Het boek, het is geen slecht boek, vind ik. Maar ja, wat weet ik heb maar een jaar Nederlands gestudeerd. Maar het is nooit geïdentificeerd als een boek van Grunberg. Dus ik werd wel in een recensie een soort van Grunberg-adept genoemd. Maar dat wordt elke beginnende schrijver, geloof ik, ongeveer genoemd. Dus, dus op een gegeven moment kwamen we in de situatie dat het boek 2 maanden uit was. En dat de publiciteit een beetje begon te zakken. En de aandacht voor het boek, de boekverkoop, begon ook te zakken. En ik had ongeveer dagelijks contact met Ernest, de schrijver. En die zei, die begon steeds meer dingen te bedenken van, maar we moeten nog iets doen om nog aandacht te krijgen. Ik heb op een haar na bij Pauw en Witteman gezeten. Dat is op een haar na, omdat die avond Bram Moskowitz er zat in zijn eentje om over. Dat was allemaal heel laatste moment, omdat hij het Holleder-proces teruggaf en niet meer Holleder wilde. Nou goed, dat gebeurt dan. Ik vind het nu nog steeds heel jammer, want voor mij was dat het moment geweest om bij Pauw en Witteman te zeggen, ja, hoi, ik heb het niet geschreven. Dan hadden we maximum exposure. Maar ik heb bijvoorbeeld, het allerergste was eigenlijk dat ik in een situatie kwam waarbij, ik zeg maar wat, een goede vriendin die met mij op de toneelschool zat, was het meest literair onderlegd van mijn vrienden, denk ik. Dus ik dacht, ik moet zorgen dat als iemand mij gaat ontmaskeren, als iemand er gaat zijn die zegt, dat boek heb je helemaal niet geschreven, dan is zij het. Dus ik moet zorgen dat ik haar zo dicht mogelijk bij me hou. En voordat het boek uitkwam, 2 weken ervoor, heb ik een kopie van het manuscript naar haar laten sturen. En ik zei, ik ben gewoon zo benieuwd wat je ervan vindt. En ik dacht, als zij nou het leest en denkt, dit is Sieger helemaal niet, dan moet ik de eerste zijn die ze belt. Want anders komt het uit, gaat ze tegen anderen zeggen, dat moeten we niet hebben. Ik heb haar echt gemanipuleerd daarin. Op het moment dat zij het boek uit had, heb ik haar gebeld. En ik zat met haar aan de telefoon en zij zei, ik vind het zo raar. Ik vind het zo krankzinnig. Het is zo niet jij, dit boek. Ik heb echt, het klinkt misschien heel raar, maar ik heb het idee dat jij het helemaal niet geschreven hebt, joh. Ik zei, ach, echt waar. Ja, ja. Zei ik, waar ben je nu? Zij is thuis. Oké. Okay. Nou ja, in dat geval, ik heb het niet geschreven. Ik dacht, ja, ik moet haar gewoon maar medeplichtig maken. En zij zegt, wacht even, wat zeg je nou? Ik loop heel even naar de slaapkamer, want Marguerite, die vriendin van ons, die is hier. En ik denk, oh jezus, dat had ze niet verteld. Er zit dus nog iemand in de woonkamer, die gaat natuurlijk dadelijk vragen, wat was dat met dat boek en Sieger? En dus ik denk, in een soort leap voorwaarts denk ik, nee, natuurlijk is het boek, natuurlijk heb ik het boek wel geschreven. Ze was 5 seconden stil, begon toen keihard te lachen en zei, Jezus, je had me echt even. Ik dacht echt dat jij niet geschreven had. Nee, joh, natuurlijk zei ik, wat denk je nou? Dat zou grappig zijn als ik het boek niet had geschreven. dat was verschrikkelijk. Het heeft me ook bijna die vriendschap gekost. We hebben het uiteindelijk uit laten komen. Ik heb hele pittige gesprekken met Ernest moeten hebben. Omdat hij was er zo bij gebaat dat het boek alsnog toch eens op een manier een succes zou worden. Dus hij wilde het maar door laten gaan. En ik wilde stoppen. Ik was erbij gebaat dat het zo groots mogelijk bekend zou worden dat dit een grap was. Dus uiteindelijk heeft hij een literaire bekentenis geschreven die in NRC is afgedrukt. En NRC heeft een interview met mij gehouden, omdat ze mijn verhaal ook wilden horen. En toen kwamen we in de krankzinnige situatie dat het interview met mij zo groot op de kunstpagina kwam te staan en het literaire bekentenis van Ernest ergens achter in de boekenbijlagen. De inhoud van het was echt een drosteneffect. Ik denk dat wat ik ervan heb geleerd is dat. En Ernest riep namelijk de hele tijd: je speelt een rol. Dit is een kunstwerk. Je moet het zien als een stunt. En ik dacht: ja, maar daar klopt iets niet mee. Want ik speel geen rol. Of nou ja, ik speel natuurlijk wel een rol. Maar die afspraak waar ik het aan het begin over had, met als acteur en met het publiek, die is er niet. Want het publiek weet niet dat ik acteer. En dat maakt dat het voor mij heel erg voelt als liegen. En heel erg voelt als dat ik mensen aan het bedonderen ben. Ik heb het uiteindelijk, het is uitgekomen. Ik heb met een aantal vrienden hele pittige gesprekken gehad die echt oprecht verontwaardigd waren. Zeiden: je speelt met mijn oprechte gevoelens van trots voor jou. Ik heb mijn excuses aangeboden. Het is allemaal redelijk goed gekomen. Toen het uit was gekomen heb ik nog één keer een optreden gehad. En bij dat optreden heb ik mijn vriendin leren kennen. Dus het is allemaal niet voor niks geweest.
Dat was Sieger Sloot. Momenteel toert hij door het land met het toneelstuk De Hulp, geschreven door Maria Goos. Die trouwens een keer bij Echt Gebeurd in de zaal zat en toen op tv ging vertellen hoe leuk ze het had gevonden. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of durft u het aan om een keer voor te lezen uit uw puberdagboek? Neem dan contact op, want we zijn altijd op zoek. Ga naar www.echtgebeurdintoemler.nl, dat is een lang woord zonder puntjes. Op www.echtgebeurdintoemler.nl kunt u zich ook opgeven voor ons nieuwsbrief. Echt Gebeurd is ook te vinden op Facebook. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva-Maria Staal en mijzelf, Micha Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 21ste podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, al is de leugen nog zo snel, een goed verhaal is het meestal wel.